onze hulp en verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 3, het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Psalm 3, wij zingen vers 1. Gods heilig woord zal ons worden gelezen in het boek der psalmen, daarvan psalm 3. De schriftlezing vanmiddag is psalm 3. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Psalm 3. Een psalm van David als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heer, hoe zij mijn tegenpartijdes vermenigvuldigt. Vele staan tegen mij op. Vele zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op de kinnebak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heere, uw zegen is over uw volk. Sela, tot zover.
Gemeente, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote God wil ons verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Ging u ons voorbij, u deed geen onrecht. Maar zou u ons aan willen zien in Christus uw Zoon, de Zoon van uw liefde die gij u gesterkt hebt. In hem is uw welbehagen. Hij heeft uw deugden verheerlijkt. En in hem hebt u uw kerk verkoren tot de zaligheid. Door zijn middelaarsbediening zullen ze worden geleid en toegebracht. O, als u ons aanziet in hem, dan zullen door ons ook uw deugden worden verheerlijkt. Dan zal het woord der prediking vanmiddag ook werkelijk strekken tot uw eer. Als we het alleen moeten doen, als u ons overgeeft aan onszelf, aan de dwaasheid van ons hart, dan is het te kort. Dan getuigt het tegen ons, maar dan komt u erin te kort. Heere, we moeten het u belijden, ook in het allerheiligste wat we doen, ook in onze kerkgang. Daarin ligt op zich geen waardigheid. Juist ons gebrek, juist onze zonden kleven ons dan aan en maken ons onwaardig. Maar het is toch niet onze dienst, Heere, die wij nu betrachten. Maar het is uw dienst. Het is niet dat wij een weg van zaligheid hebben uitgedacht, maar dat u het hebt gedaan. O, geef er dan getuigenis aan. Kom er dan genadig in mee. Maar Heere, dan bent u die God die op alle mensenwegen uw roepstem doet horen, ook vanmiddag in de kerk voor jong en oud. Waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, maar u roept. Zo ernstig, zo welmenend. U roept met majesteit en kracht, dat wij dan ook die roepstem zouden mogen horen, niet alleen met oor, maar geef ons ook een geopend oor, een opmerkzaam hart, dat Dat wat in het oor wordt gehoord, in het hart mag weer klinken. Van de jongste tot de oudste toe, we hebben het nodig. Maar u kunt het ook schenken. Wilt u dat doen? Dat we die stem van u mogen horen en mogen opmerken. Dat we door die stem geleid de zonde zullen verlaten en bewenen. En u zullen aanhangen, betrouwen, dienen, liefhebben. Heere, wilt u ons trekken met die liefdekoorden. Opdat we ook werkelijk in de zonde niet verder zullen kunnen. Maar om u verlegen mogen worden. Onze jongeren ook en kinderen. Wilt u het ze geven en... Als er dan zo getrokken wordt, ook door de zonde en de wereld, dat ze dan ook mogen zien op wat u wilt schenken. En dat ze de vastheid van uw woord mogen bekennen, de kracht van uw daden. Heere, wil werken in het midden van de gemeente, ook in onze gezinnen. En wil ook uw kinderen uw heilstem doen horen, een stem van heil, te midden van alle strijd, te midden van alle aanvechting. Als een week van voorbereiding mocht worden ingegaan, geef een goede week. Een week van zelfonderzoek en zelfbeproeving. Een week van honger en van dorst. Een week van uitgangen tot die levende fontein der wateren. Tot Christus, die het levende water is. O dierbare borg en middelaar, wilt u zo ook vanmiddag uzelf verklaren en heerlijk maken. U weet wat ieder behoeft, ook in de praktijk van alle dag, als morgen de werkweek weer begint, wilt u helpen, beveiligen en behoeden ook de kinderen op weg naar school. Geef ijver en liefde tot ons werk, ons allemaal, wie we ook zijn, wat we ook te doen hebben. En maak onze weg daarin voorspoedig, dat wat we ons voornemen ook mag worden gedaan en gelukken. Als we tegen dingen opzien, wilt u dan nabij zijn. Wilt u ook bewaren van de zonde, dat in ons leven iets mag blijken van hoe goed het is, dat we vandaag in uw huis zijn geweest. Wil die goedheid doen ervaren, Heere, ook als we werkzaam zijn in het onderwijs of in de zorgverlening. Ook als we verantwoordelijkheid dragen in een bedrijf of op een kantoor. En of het nu veel verantwoordelijkheid is of weinig. Of we alleen werken of ook met anderen. Maak ons allemaal maar afhankelijk van u en van uw leiding. Wil evangelisatiearbeid zegenen. Hier in de klasses verricht, die daarbij betrokken zijn als vrijwilliger of hoe dan ook. Geef wijsheid en getrouwheid. Ook die ons vertegenwoordigen, de gemeente, in de provincie en landelijk, wil ook daarin geven wat nodig is. Burgemeester en wethouders, bevelen u aan onze landelijke overheid ook. Heere, geef ons niet over aan de dwaasheid van ons hart. En die dwaasheid is bij de wereldling, maar die dwaasheid is bij ons kerkmensen evengoed. Het is weerhoudende genade als het anders is. En wat worden we in onze tijd gewaar dat we zonder die weerhoudende genade nergens blijven? Hou ons dan vast, Heere, op ons volk. Werp ons de teugels niet op de rug, dat we als een blind paard van u afgaan. Maar wilt u leiden naar uw woord? En onze overheid toch geven dat ze voor dat woord ook ontzag zullen hebben. Opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. Opdat in Nederland de genadetijd nog mag worden verlengd. En dat ook door evangelisatiewerk, maar bijzonder ook in de gemeenten, onder de gedoopten, uw naam mag worden voortgeplant. Heere, dat de duivel toch niet alles zal wegslaan. Maar dat u in het leven behoudt wat van u is en een beschutting legt om al wat heerlijk is. Christus heeft zijn bloed toch niet voor niets gestort. En die hij kocht, die moeten worden vrijgemaakt. En als de strijder geesten dan toespitst, wil die vrijmakende genade bedienen en daaraan getuigenis geven. Wil zorgen, Heer, in het hele wereld gebeuren, bij alles wat er gaande is. Maar u staat erboven, u hebt de wereld overwonnen, o dierbare Christus. En u zult ook maken dat uit het Joodse volk ze u zullen gaan erkennen, willen doen. Dat het gezien mag worden en gehoord. Wil die zegen bereiden, ook waar vervolging is en verdrukking, onder de heidenvolken. Ze denken aan Guinea, waar de islam nog zoveel invloed heeft. En waar het zo moeilijk is voor mensen om hun keuze te mogen maken voor u en uw woord. Waar zoveel tegenop komt. En toch geeft u openingen voor uw woord. Mag dat woord gesproken worden. Geef het zijn kracht, Heere, door de majesteit van de geest. En wil toch mensen in vrijheid stellen. Wil zo instaan voor vrucht op dat werk, ook nieuwe arbeiders toevoegen. Evangelisten zijn zo nodig daar, om dat woord te mogen strooien als een zaad. Maar niet alleen daar, ook in Albanië en Ecuador. Bijzonder bidden we om zendingspredikanten, om die jonge kerken te mogen funderen. In de leer van apostelen en profeten waarvan Christus Jezus is de uiterste hoeksteen. Het kan er zo stormen, het is net als in Nederland. Elke gemeente ligt buiten het paradijs en daarin is de strijd getekend. Maar wilt u in stand houden, Heere, en tonen dat u ervan af weet. Nieuwe arbeiders, we bidden erom ook. In de Nederlandse gemeenten. De oproep is uitgegaan om zich te melden bij het curatorium. Heere, wilt u ons mannen toeschikken. Die u hebt geleid in het persoonlijk leven. Uit het diensthuis. Gebracht tot uw wonderbaar licht. Maar die u ook roept en afzonden tot het ambt. Heere, uw wonderdaden, we zijn er zo van afhankelijk. En dat dan dat getuigenis van uw geest mag worden bemerkt. En dat er zo vrijmoedigheid zal zijn om toe te laten die u uitstoot in de wijngaard. Heere, we smeken erom. Wij hebben niets aan te bieden waarom u het zou doen. Het is bij ons tekort. Maar zou u het willen doen en daarin willen tonen dat u doorgaat, ook van geslacht tot geslacht. Heere, dat u doorgaat ook onder onze kinderen en kleinkinderen. Heere, dat u doorgaat naar uw belofte. Mogen we tot u opzien, Heere, en wil zo zorgen ook voor deze gemeente. Voorziende ambten, voorzien alle nood, sterk de broeders kerk en raad, wil een zegen geven over alle kerkenwerk. Komt u er genadig in mee. Het collectegeld dat iedere keer weer wordt opgehaald. Wil het zegenen ook als vanmiddag de diaconale collecte voor het medisch zendingswerk bestemd is. Mag het onder uw zegen nuttig zijn. Maar wil zo gedenken ook over kerkmuren heen. Geef eens gezindheid onder allen die uw naam ootmoedig vrezen. Gedenkt u de kring van gemeenten die ons lief is, uw vuur en haardsteden wil die onder ons hebben en houden. En mag vanmiddag daar ook iets van worden bemerkt, op en onder de kansel en ook voor hen die meeluisteren in hun woning. Geef heil, o Heere, door uw rechterhand en dat ook onze kinderen en jonge mensen mogen horen. Wat de geest tot de gemeente zegt, dat we zo mogen luisteren. Zoals we in de dag der dagen wensen zullen, dat we geluisterd hebben. Geef ook in het spreken wat nodig is. Lichaamskracht, zielsvermogen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, er wordt gecollecteerd voor het medisendingswerk, dat is de diaconale collecte. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De collecten van harte aanbevolen. Wij zingen van Psalm 35 het eerste en het dertiende vers. Psalm 35 vers 1, twist met mijn twisters. Hemel, Heer, en vers 13, laat vromen juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver, nooit bedwingen. 1 en 13 van Psalm 35 gaan wij zingen. onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest wil ik vanmiddag u Gods woord bedienen uit het ons voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 3. Als tekst lees ik u het tweede vers. Tekst voor de preek vanmiddag is Psalm 3, vers 2. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. En als we dan zo stilstaan bij de tweede en derde vers van Psalm 3, dan bezien we daarin als hoofdzaak Sions vernederde koning. David wordt ons hier getekend als een vernederde koning. Het is de samenvatting van dat tweede en derde vers. We letten erop in twee gedachten. Eerst horen we van zijn bestrijding. Die ziet u aangewezen in vers 2. Zijn bestrijding. Vele tegenpartijders. Ze zijn vermenigvuldigd. Ze staan tegen hem op. En in de tweede plaats zien we zijn belastering. Ze zeggen van zijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Zijn belastering. Sions vernederde koning, ten eerste zijn bestrijding en ten tweede zijn belastering. Een koning, die moet worden verhoogd. Hij zit op een troon, hij heeft dienaren en alles wat hij gebiedt gebeurt. Maar zie nu de koning die ons vanmiddag wordt getekend. Hij wordt vernederd. In plaats van dat de dienaren hem helpen, staan ze tegen hem op. In plaats van dat het volk goed van hem spreekt, belasteren ze hem. Ja, het is koning David. Het is de lieflijke in de psalmen. Wat hem is overkomen, dat meldt hij ons onder begeleiding van het zachte harpspel. En met de woorden van onze tekst laat deze man Gods zich in het hart zien. Gaat de mens niet in de koude kleren zitten? Ook al ben je koning, ook al ben je ambtsdrager, ook al ben je vader of moeder, of heb je leiding over personeel, of ben je leerkracht. Of als mensen je vernederen, als ze je belasteren, dat doet wat met je. Het kan zijn dat er jongens en meisjes zijn die wel weten wat dat is, als je geplaagd wordt op school. Ze achter je rug om lelijke dingen vertellen die ook nog niet eens waar zijn. Als je er niet bij hoort omdat je nou net van het goede merk geen kleren hebt. Toch, zo gaat dat tegenwoordig. En we zijn er allemaal gevoelig voor. Als je er niet bij hoort tussen de collega's omdat je vandaag naar de kerk bent geweest. Omdat je niet mee kan doen in het moderne leefpatroon. Omdat je wel voelt dat Gods woord het anders van je vraagt. En wat zien we nu van David? Als hij zich dan vanmiddag, als die lieflijke in de psalmen onder dat zachte harpspel in het hart laat kijken, gemeente, dan valt het ons op dat hij in de allereerste plaats de zaken voor Gods aangezicht zoekt te brengen. O Heere, zo begint onze tekst. Dus David vertelt niet zomaar een verhaal wat er allemaal gebeurd is. David begint geen klaagzang. Ik, slachtoffer. Wat ligt dat toch op de loer, gemeente, om in, zo zeggen ze dat tegenwoordig, om in de slachtofferrol te kruipen. Het is me aangedaan. Ik word zo slecht behandeld. Ach toch, het kan waar zijn. En er is wijsheid voor nodig om er wat afstand van te nemen. Om eronder te buigen en om verootmoedig te zijn. Dat zien we hier bij David en we mogen vanmiddag horen hoe dat dan in zijn leven lag en hoe dat is gegaan. Misschien zit hier wel iemand die zegt, ja vertel me dat eens. Hoe kan je daar nou op een goede, op een godvruchtige wijze mee omgaan? Nou, om te beginnen, gemeente, David stort zijn hart voor de Heere uit. En hij hoeft helemaal geen lang verhaal te vertellen. Dat kan hij ook niet eens. Weet u hoe ik dat weet? Dat blijkt uit het eerste woord van onze tekst. Het woordje o. Je zou kunnen zeggen, dat is zo'n klein woordje, dat kun je wel overslaan. Wanneer zegt u o? Jongens en meisjes, wanneer zeggen we o? Als we geen woorden meer hebben. Van blijdschap of van verdriet, dat is om het even, maar... Als het zo groot is, zo hoog, zo diep, zo vol, dan zeggen we, oh. En dan hoef je ook niks meer te zeggen. Dan is duidelijk. En dat mag David hier doen. In dat ene woordje vat hij alles samen en zoekt hij het te brengen en kwijt te raken voor Gods aangezicht. Dat is het beste. Geen klaagzang zingen, geen slachtofferverhalen. Maar alles samenvatten en voor Gods aangezicht brengen. O Heere, hij noemt de naam van de verbondsgod. Heere, met allemaal hoofdletters geschreven. Hij roept God aan als de God... des eeds en des ontfermens. Als de ik zal zijn die ik zijn zal. Als die God die van eeuwigheid in zichzelf bewogen is. En die nooit een van zijn belofte woorden laat vallen. Maar die het gezegd heeft. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging. Blijft vast en onverbroken. Zo wil de Heere aangeroepen worden, gemeente. O Heere. Ziet u hoe kort? Hoe lang is uw gebed? Of is het een zucht? O Heere, aan de strijkplank, achter het stuur van je auto... Op de fiets naar Rotterdam, naar school. Jongelui. Bid je wel eens zo? O Heere. Ja, ook jongeren mogen de Heere zo aanroepen. Dat de naam met allemaal hoofdletters staat, dat betekent dat hij de getrouwe is. Dat hij doorgaat met zijn werk. Van geslacht tot geslacht. En dat ook de kinderen... In zijn genade zullen delen, dat belooft de Heere en dat bewijst deze naam, o Heere. Wat is dat een zegen als niet het verhaal van de omstandigheden, niet het verhaal van de nood een eigen leven gaat leiden, maar als dat in gebed is, in het buigen voor Gods aangezicht. Zitten hier zulke bidders? Die zijn door de verhalen heen gezakt. Het gaat ze niet om dat verhaal. Maar het gaat ze erom dat ze de Heere mogen vinden. Het allerhoogst en eeuwig goed hun hart en hun vlees roepen uit tot de levende God. O Heere. Een gemeente als David dan zo de Heere heeft aangeroepen, dan moeten we er wel bij bedenken dat David een gekende des Heeren was. Dat belofte woord van God dat heeft in zijn leven geklonken, al toen hij een jongen was van 16 jaar. Hoor je het? Jongelui, er zitten hier ook, die zijn 16 jaar. Toen heeft David al een bijzondere belofte gekregen, namelijk dat hij koning zou worden. Samuel was gekomen naar het huis van vader Isaï. En alle jongens waren langsgekomen, maar de koning was er niet bij. Die ene die moest komen van achter de schapen. Wat zal dat op die jonge David een indruk hebben gemaakt? Die woorden van Samuel. Die olie op zijn hoofd, die zegenende handen. O Heere. In Psalm 22 schrijft David dat hij al van, dat hij een zuigeling was, op de Heere is geworpen en aan moeders borsten al op God vertrouwen mocht. David kon spreken van Gods leiding en van Gods zorg en van de zaligmakende kennis van de Heere, van de drie-enige God. En juist dat beloftewoord is zo in het geding, want nu is Absalom tegen hem in opstand gekomen. Nu wordt zijn troon bedreigd, zijn troon. Ach, zijn paleis, o Heere, voelt u wel? David dringt door tot de kern, Heere, maar u hebt het toch zelf beloofd. U hebt toch toen Samuel gezonden naar Bethlehem om me daar te laten zalven en ik ben toch niet voor niks van achter die schapen weggeroepen? Wilt u dan terugkomen op uw eigen werk? Wilt u dan terugkomen op uw eigen woord? Dat is de omstandigheden getekend. Omstandigheden die ook vandaag voor Gods kinderen zo herkenbaar zijn. Het geloof is een genade die beproefd wordt, zegt Alexander Comrie. En als Gods kerk dan werkelijk te bidden heeft, dan zal het zijn omdat ze door het woord geleid de Heere willen smeken om op dat woord terug te komen. Er zijn licht over te geven, er zijn leiding in te betonen. Dus ook Gods kinderen hebben die leiding nodig. Ontvangen nood in hun leven, opdat ze dat aan de Heere zou verbinden. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Absalom was bedriegelijk van karakter. Dat heeft hij in zijn jongere leven al vaak laten zien. We zullen dat nu niet in de brede ophalen. Maar ik denk dat de jongens en de meisjes de verhalen van Absalom wel kennen. Hij was een populaire prins, zouden wij zeggen. De mensen mochten hem graag. Ze vertelden graag verhalen over hem. En dat is dan gelijk ook tot waarschuwing voor ons. Populair zijn bij de mensen, dat lijkt mooi, maar het is o zo gevaarlijk. Want voor je het weet neem je de plek van een ander in. Neem je een te grote plek in. Voor je het weet struikel je over je eigen roem. Voor je het weet kom je van de populariteit in de hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. Zo is bij Absalom ook gegaan. Absalom heeft zich zo gevleid, hij heeft zichzelf zoveel schouderklopjes gegeven, hij gaf zichzelf zoveel complimenten, dat hij er op het laatst niet meer tegenop zag om zelfs een staatsgreep te plegen tegen zijn eigen vader. We leven in een tijd van complimenten. En zeker het goede wat er is mogen we ook benoemen. Opvoedkundig. Onder collega's, zeker. Alsjeblieft, zou ik zeggen. Maar als complimenten ijdel worden en als we met complimenten elkaars ijdelheid gaan strelen, laten we er als ouders en opvoeders toch alsjeblieft voor oppassen. Je ziet hier bij Absalom waar het kan eindigen. Velen staan tegen mij op. De tegenpartijders zijn vermenigvuldigd. Toen Absalom eenmaal die opstand tegen zijn vader had beraamd, toen zijn er ook velen bijgekomen. Achitofel spreekt van een leger van 12.000 man om de koning direct na te volgen. U kunt dat lezen in 2 Samuel 17. En ook in vers 7 van onze psalm gaat het over tienduizenden des volks. Nou, dat klopt dus wel. Zoveel mensen op de been. En dan ben je gekende des Heren. Dan ga je in Gods weg. Wat een bestrijding. Ze staan tegen mij op. Het zijn tegenpartijen. Het zijn soldaten die pijl en boog, speer en rondas gebruiken. En ze willen David naar het leven staan. O Heere. Weet u nog dat ik zojuist vroeg hoe komt een mens nou uit die slachtofferrol? Dat leert de Heere zijn kinderen bij ontdekkend licht. Al die pijlen die David ziet. 12.000 man waar Achitofel over spreekt. Tienduizenden des volks. Die herinneren David aan dat ene woord van de profeet Nathan. Ook het zwaard zal van uw huis niet wijken. Daarom, omdat ge dit gedaan hebt. Wat was er dan gebeurd? Wel, David zonde met Batsheba. Die leidde tot de dood van Uria. Goed begrijpen, gemeente, wat Absalom deed mocht niet. Ook al is het in de weg van Gods voorzienigheid en ook al moeten wij de hand op de mond leggen vanwege eigen zonde en schuld, we mogen nooit gaan goed praten wat fout is. En als een ander zich bezondigt, moeten we dat ook eerlijk aanwijzen. Absalom was hier fout, die mocht dit niet doen. En David stond in zijn recht, hij had een zaaksgerechtigheid. Hij was koning, dat kwam hem toe. Hij was van Gods wegen daartoe geroepen, verordineerd. En toch, hand op de mond. Dat is nou Gods vrucht. Dat je niet wijkt voor het recht van God en tegelijkertijd ootmoedig bent. Heere, dit is het wat u me geven moet. Dat ik me waardig gemaakt heb. Mijn schuld. Mijn bloedschuld toch. Hoe billijk ook te doemen. O Heere. Dus als David zo in onze tekst God aanroept, dan is dat niet alleen een woord van hou vast, niet alleen een woord waarin de grootheid van God wordt genoemd, waarin hij met een enkel woord zijn nood samenvat, maar dan is het ook een woord waarin hij voor de Heere buigt. O Heere. En gemeente, dat is toch zo goed. Om voor de Heere te mogen buigen. Staat u nog recht overeind? Weet u nog precies hoe het moet? En u, o kind des Heeren. In al uw wederwaardigheden. Om maar gedurig aan je schuld herinnerd te worden. Aan je afkomst. Aan je onverbeterlijke Adamsnatuur. Dat maakt je hanteerbaar onder de mensen. Maakt je klein voor God. En het geeft zo'n vruchtbare gebedsgestalte. O Heere. En zo moest David het oordeel eigenen. We lezen in vers 1 dat hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Hij heeft de stad verlaten via de oostkant. Door het Kidrondal is hij de Olijfberg opgegaan. De mensen die hij achterliet waren soms mensen die hem noden zagen gaan, maar er waren er ook die zeiden: laat hem maar gaan, we hoeven hem niet meer. Hoeveelen staan tegen mij op, vele tegenpartijders, nergens. Hou vast. Gemeente, we kunnen wel vragen, wat is toch de bedoeling van dit alles? Waarom laat de Heer het in het leven van de zijnen zo ver komen? We zagen het al, daarin ligt een vervulling van die profetie, van die oordeelsprofetie van Nathan. Daarom dat gij dit gedaan hebt, zal het zwaard van uw huis niet wijken. Dus daarom moest dit ook gebeuren. En toch is er meer. In heel veel psalmen zien wij het beeld van de Messias getekend. En die psalmen noemen wij Messiaans, waarin ook over de Messias gesproken wordt. En zijn naam als de Messias, als de gezalfde wordt genoemd, dat kan van psalm 3 niet worden gezegd. En toch... toch geloof ik wel dat we mogen zeggen dat David hier in deze psalm het beeld van Christus mag vertonen. Hij is hier zo'n oudtestamentische gestalte die getekend wordt in de schrift, die zichtbaar is geworden voor de mensen in zijn omgeving, waaraan de mensen konden zien: kijk, zoals onze koning nu vernederd wordt. Dat zijn tegenpartij dus vermenigvuldigen en velen tegen hem opstaan. Zo zal het straks ook gaan met de Messias. Zo heeft de Heer oudtestamentisch zijn volk geleid. Dat hij de Messias afschaduwde. En dat deed hij ook in het leven van zijn kinderen. Als zijn kinderen het beeld van de Messias vertoonden, en gemeente, zo is het nog. Want al is Messias gekomen, al mogen wij nu in de lijdensweken stilstaan bij hoe Christus geleden heeft. Nog altijd wordt het gebeden: o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan gaan dus Gods kinderen het beeld van Christus vertonen, dan gaat aan hun levensgang zichtbaar worden wat hier van David geschreven is en wat vervuld is in Christus. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Christus heeft het meegemaakt. Wat David meemaakte toen hij door de opgang der olijven ging, opgaande en wenende. Het hoofd was hem bewonden, hij zelf ging barrevoets, ook had al het volk dat met hem was, en ieder zijn hoofd bedekt, en ze gingen opgaande en wenende. En precies diezelfde gang, die opgang der olijven, precies diezelfde gang door het Kidrondal heeft Christus gemaakt, toen hij de lofzang gezongen had. Velen staan tegen mij op. Ziet u ze komen? Precies door dat Kidrondal. In die opgang der olijven gaan ze Jezus achterna met stokken en met zwaarden. Ze sloegen de handen ineen. Ze grepen Jezus. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Christus heeft gezegd: mijn Vader kan ik bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Christus heeft gezegd: die soldaten die met Judas zijn, die maken mij niet bang, want de macht van mijn Vader is sterker. En toch heeft de Heere Jezus tegen Petrus gezegd, doe uw zwaard aan uw zijde. Petrus mocht het zwaard niet nemen. Die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Christus heeft die tegenpartijders, die opstandelingen, hun werk laten doen. Dat is ook gebleken in het rechthuis van Pilatus. Een kroon van doornen gevlochten hebbende zette die op zijn hoofd. Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Zie ons vernederde koning, zijn bestrijding. En die bestrijding van Sions vernederde koning is bij Christus verder gegaan dan bij David. David hebben ze wel achtervolgd. Tegen David zijn ze wel in opstand gekomen. Laat Achitofel gesproken hebben van 12.000 man voor het volk. Maar Jezus hebben ze niet alleen een doornenkroon op het hoofd gezet en met geestels op zijn rug geslagen. Ze hebben hem een kruis opgelegd dat hij het dragen zou. Tot op de vloekheuvel. En daar hebben ze hem met spijkers aan dat hout geslagen. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Hoe? Dat is een onbeperkt woord. Hoe? Hoeveel? Daar kon David onderzuchten toen hij hoorde van die 12.000 bij Achitofel. Maar hoe heeft Christus dat doorworsteld, gemeente, toen in die 3 uur durende duisternis heel de helle macht op hem aan is gekomen en dat in de verberging van 's vaders vriendelijk aangezicht. Hoe? Zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Ziet u dat Sions vernederde koning in zijn bestrijding een type is van Christus. Dat Christus precies diezelfde gang is gegaan als David. Maar dan als borg. En dan stel ik nog een keer de vraag, gemeente. Waarom heeft David dat nou allemaal mee moeten maken? Weet u het nog van daarnet? Toen zeiden we, omdat Christus zich in het leven van de zijnen verheerlijkt. En dan mogen ze zijn beeld gaan vertonen. Gaan ze op hem lijken. En dan kon David in de diepte van de nood, in zijn eigen omstandigheden, de omstandigheden van Christus leren kennen. En dat is de gang die God gaat met al zijn volk. Dan worden ze bestreden. Dan zijn er velen die tegen ze opstaan. Dan krijgen ze tegenpartijders. Gemeente, waar heeft die strijd u gebracht? Of heb je geen strijd? Wordt u nooit veroordeeld? Dreigt voor u nooit de dood? Wat leeft u dan oppervlakkig? Zondags naar de kerk. En 's maandags tot en met zaterdags gewoon leven als ieder ander. Zou het zo zijn? Ach toch. Hoe gelukkig ben je als je mag leren om te sterven voor het sterven wordt. Zo wordt een mens bevrijd van ijdele hoogmoed. Zo wordt een mens gehaald uit de slachtofferrol. Zo wordt een mens schuldenaar voor God gesteld. En als dan de dingen die je meemaakt van maandag tot en met zaterdag zondags vanaf de kansel worden gepredikt, dan word je gegrepen door het woord van God. Dan gaat dat visnet van het evangelie zich sluiten om je leven. Dan kun je niet meer weg. Geen heen en geen weer. En dan wordt die strijd geestelijk in je hart uitgevochten. O God, als zo'n pijl nou een keertje doel treft. Als ik nou zou verongelukken in het verkeer, als ik vannacht niet meer wakker word. Sterven is God ontmoeten en ik kan voor u niet bestaan. En al die legermachten van de macht van de duisternis, o die wrede Satan, jongelui, ben je er nog nooit eens bang voor geworden? Het is zo'n helse bedrieger. Hij is erop uit om je mee te sleuren naar het eeuwig verderf. En dan gaat hij lachen om je eeuwige ondergang. Dat wil je toch niet bij horen? Maar dan moet je eruit bevrijd worden. En weet je, zolang jij maar meegaat met de wereld, laat de duivel jou met rust. Maar als je met ernst en met liefde de Heere gaat zoeken, om in zijn wegen te wandelen, om in zijn woord te lezen, om de psalmen te zingen. Als er iets is in je hart van liefde voor de Heere en voor zijn dienst, dan gaat de duivel zijn soldaten op de been brengen. Dan ga je het merken hoor. Ga je het merken. En dan kan het zomaar zijn dat hier een jongere is van een jaar of 8 of 15. Die David wel begrijpt hoe zijn mijn tegenpartij dus vermenigvuldigd. Velen staan tegen me op. Hun gevreesd geweld belet hun de optocht. Ja, ook Gods volk, naar alle ontvangen genade. David was een kind en knecht van God. Hij had Gods beloftewoord ontvangen. Kon David nou zeggen, maar ik heb een belofte gekregen. Dus ik blijf lekker hier in het paleis in Jeruzalem. Ik heb van Absalom geen last, want ik heb een belofte. Ik kan begrijpen, gemeente, ik kan begrijpen. Als de belofte krachtig is. Het geloof teer. Dan zou je denken, maar laten we voorzichtig zijn om de Heere de weg voor te schrijven. Laten we voorzichtig zijn om een ander in zijn geloofsbeproeving de maat te nemen. Ook al heeft Gods kind een belofte. Toch kan de weg wel eens helemaal andersom zijn. En achterstevoren en ondersteboven. David moet weg. Weg uit Jeruzalem. Wat ik gepland heb, dat druk ik uit. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Ja, ook dit ganse land. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. En dan zou het van grenzeloze oppervlakkigheid getuigen als je zou zeggen, maar ik heb een belofte, dus ik blijf zitten waar ik zit en ik zal er geen last van hebben. Maar het zou ook van oppervlakkigheid getuigen als je dan de belofte maar liet liggen. Als je dan maar een vraagteken ging zetten achter wat God heeft gesproken. Dat is nou precies waar die tegenpartijen en al die vijanden op uit zijn. Om God verdacht te maken en dat beloftewoord uit te bannen. Nee, oh nee. Daar waar Gods genade is en waar zijn beloften wordt geschonken, daar wordt Gods kind ook met die belofte werkzaam gemaakt. O Heere. En al is het nog zo onder het stof, al is het nog zo bestreden, maar ik zou zeggen, gemeente, als er een woord van God in uw leven ligt, al is het 50 jaar geleden, Maar als de Heer het gesproken heeft, buig dan vandaag uw knieën en leg uw vinger erbij en zeg, o Heere. Want ik moet het eerlijk zeggen hoor. Als het van mijn persoon afhing, dan zou de Heer nog van me af kunnen. En ik geef hem er alle reden toe dat hij het zou doen. Maar God kan van zijn belofte niet af. Want al de beloften God, zoveel als er zijn, die zijn in Christus Jezus, ja en amen, Gode tot heerlijkheid voor ons. En daarom moet dat volk Christus beeld gelijkvormig worden in de praktijk van de leven. Omdat ze in de praktijk van de leven Christus zullen leren kennen in de gang van zijn vernedering. Wat krijgt hij een waarde? Als je met de schuld en de onmogelijkheid van je leven krijgt te maken. En als je al die beloften van God zo verzondigd hebt. En als je nergens meer bij kan. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Het is voor u een week van voorbereiding. Ik wijs op het avondmaalsformulier waar hij gebonden werd. Opdat hij ons zou ontbinden. Zie ons vernederde koning. En daar wordt David, daar wordt de nieuwtestamentische gelovige, daar wordt Gods beproefde kind bij Christus gebracht. Zie ons vernederde koning, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, onschuldig ter dood veroordeeld is, omdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Gemeente, die genade mag ik u prediken. En wat doet die genade een heerlijke, een zoete kracht. Als je in de vernedering, als je in de afbraak, als je in de schuldigstelling. De beminnelijkheid, de noodzakelijkheid, de gepastheid van die borg mag zien. En als hij door het geloof nabij komt. Als hij het voor je gaat opnemen, van je gaat overnemen, hoeveel staan tegen mij op. Om dan met al je schuld, om dan met al je zondewonden, om dan met die hand op de mond bij hem te mogen schuilen. Gemeente, ik mag hem u prediken. Als een zaligmaker bij wie nu zulke vernederde. Schuldige, verloren mensen welkom zijn. David moest vluchten, Christus moest ook. Maar het was voor Christus een vreugde hem voorgesteld en daarom heeft hij het kruis verdragen en schande veracht. Weet u waarom? Zijn vermakingen zijn met de mensen, kinderen. David had zijn volk lief. Maar Christus heeft zondaren lief. Hij heeft voor overtreders gebeden. En daarom, gemeente, wie u ook bent, zoek toch de behoudenis bij hem. Bij hem alleen. We gaan ervan zingen, Psalm 42, het tweede en het zesde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. En ook het zesde, ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet ge mij 2 en 6 van 42. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Het is onze tweede gedachte, zijn belastering. En wie moet dan niet denken aan Simei, een familielid van Saul. Hij vloekt David, hij werpt met stenen en stuift met stof. Hij heeft geen heil bij God. Ook hierin is David een type van Christus. Velen zeggen hij heeft geen heil bij God. Die weg moest David gaan om voor Christus plaats te maken, om op Christus te wijzen. En zo is David gevlucht, met als het ware die spotstem van Simei in zijn oren. Hij is naar de Jordaan gegaan en over de Jordaan aan de noordoostkant van het land bij Mahanaim, daar hebben ze een tentenkamp opgeslagen. En daar in dat tentenkamp heeft David psalmen gedicht, psalm 3, psalm 4... Psalm 42, Psalm 43. Dus terwijl die mensen riepen, je hebt geen heil bij God. Hij heeft dat David te meer aan de Heere verbonden. Wonderlijk is dat. De wereldling zegt, God bestaat niet. En het werkt twee dingen uit. Er zijn mensen die geloven het en die zeggen, God bestaat niet. En er zijn er ook die gaan de Heere zoeken. Die zeggen, Heere, ze zeggen dat u niet bestaat, maar u bent het toch? Wil het me laten merken? Aan welke kant staat u? Doet u mee in dat goddeloze gepraat? Ben u er een speelbal van? Of heeft het bij u ook die gezegende uitwerking om op God te worden geworpen? Om de psalmen te zingen in de nacht? Dat viel voor David niet mee, want het was als een echo in zijn hart en in zijn oren. Gij hebt geen heil bij God. Wat betekent dat, heil, jongens en meisjes? Nou, dat David niet geholpen zou worden, dat hij niet meer koning zou zijn in Jeruzalem. Dat betekende het natuurlijk. Jawel, maar dat woordje heil, dat heeft te maken met heiland. Gij hebt geen heiland bij God. Als ze dat tegen David zeggen, dan zeggen ze dus eigenlijk, u hebt geen Jezus bij God. Dat zijn in het leven van Gods kinderen de ernstigste bestrijdingen. Als ze tegen je gaan zeggen, u hebt geen Jezus bij God. Je hebt het je ingebeeld. Je hebt het je onrechtmatig toegeëigend. Geen Jezus bij God. Gemeente, als het recht ligt, dan zou dat je eeuwige ondergang betekenen. Geen Jezus bij God. Dan is het kwijt. Dan is het voor eeuwig kwijt. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Er staat Sela achter. Dat is een rustpauze. En dan moet ik maar zo uitleggen dat David daar veel en diepe gedachten bij heeft gehad. Geen heil bij God. Kan u nog zonder Jezus? Keurig lid van de gereformeerde gemeente. Misschien denkt u van uzelf wel dat u Godvrezend bent. Of, nou ja, toch ernstig of misschien zelfs wel bijna bekeerd. Maar wie is Jezus nou voor u? Misschien hebt u hem wel mogen leren kennen. aanvankelijk in de openbaring van het woord. Maar ook dan vraag ik het u, wie is nou Jezus voor u? Leeft u nog op genade van vroeger? Boogt u op weldaden die u toen hebt ontvangen? David moest vluchten en de Heere heeft hem zoveel tegenpartijders laten honen, die dag en nacht tegen hem riepen, gij hebt geen heil bij God, weet u waarom? Om die man zijn zonde en vervloeking te laten bedenken. Om die man te doen doorworstelen dat hij zonder Jezus ook werkelijk niet voor God kon bestaan. En als er nou een week van voorbereiding voor ligt, gemeente, dan wens ik u allen dat toe. Zulke zielenworstelingen. Om te leven met de vraag, hoe zou het zijn als er geen Jezus was, als ik zonder borg voor mijn schuld voor God moest verschijnen. Als het recht ligt, gemeente, dan kun je bij die gedachte niet leven. En dat is de nood die God opbindt in het leven van de zijnen. Dat er een moment aanbreekt dat ze zeggen, dan moet ik genade vinden of anders eeuwig verloren gaan. Je hebt geen heil bij God. Dat is in het begin van het geestelijk leven, maar altijd weer. En weet u wat nou het bijzondere is? Het grote en heerlijke en genadige wat we hier in Davids leven zien en bevestigd zien. In de kerk van alle tijden en plaatsen, zo wordt Christus noodzakelijk, gepast en dierbaar. Daarna ontallijke smaadheden geleden heeft. Omdat wij nimmer meer te schande zouden worden. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid. En angst der hel, het lichaam en ziel. En het hout des kruises. Hij heeft op God betrouwd. Dat hij hem nu verlossen. Hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hij kan zichzelf niet verlossen. Daar hangt de heilandgemeente. En ze hebben hem bespot. Ze hebben hem in zijn macht aangegrepen. En het voor zwakte uitgemaakt. En waarom heeft hij dat gedaan? Kon hij dan zichzelf niet verlossen? Kon hij dan niet van dat kruis komen? Kon hij dan, ach wat hij niet kon, maar hij wilde het niet. Omdat hij voor zulke albedervers als David, voor zulken die het verdiend hebben dat ze zonder Jezus voor eeuwig verloren moesten gaan, die benauwdheid en die angst der hel heeft doorworsteld toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge tot mij verlaten? Opdat zij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Hij geen heil bij God, opdat zij eeuwig in zijn heil zouden delen. Gemeente, die genade, die schittert, juist in zulke wegen van vernedering. Die genade, die schittert, als je een kind van God zo'n weg van zelfverloochening ziet gaan. Mensen die zo beproefd zijn, zo teruggesnoeid worden tot op de wortel. En die je dan toch goed van God hoort spreken. En rijk voor Christus hoort gewagen. Zo werkt de Heere. En ik zou u allen er wel jaloers op willen maken. Dat is nog te verkrijgen, gemeente. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Echt waar, jongelui. Echt waar. Die vernederde koning, die is gelukkiger geweest dan een mens die alleen maar in weelde en in wellust baat. Juist in deze weg heeft God aan David zijn goedheid getoond. En zou je daar nou geen zin in hebben? Dat jij dat ook mocht merken. Dat God goed is. Voor een arme zondaar. De Heere werkt het. En daarom gooi je leven niet weg in de zonde. Maar smeek om genade. En zoek daarnaar. Een week van voorbereiding ligt voor. Om jezelf te beproeven, gemeente. Om die honger en die dorst te mogen verlevendigd zien. Om op Christus te worden geworpen. O de Heere geven. In het leven van de zijnen dat dat hun deel mogen zijn. Dat in al die nood, in al die bestrijding, in al die belastering. Die grote Davidszoon zal overblijven. Zie het in het laatste vers van onze psalm. Het heil is des Heren. Uw zegen is over uw volk. Het heil is des Heren. Ze hadden gezegd, je hebt geen heil bij God. En wat zegt David? Het heil is van God. Mijn Jezus is van God. Ze hadden gezegd, hij is koning, maar hij mag geen koning meer zijn. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon geven. Want God is ons ten schild. In strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heren, wat zijn ze gelukkig. Die zo als een arme. Als een door onweer voortgedreven, als een schuldige over de beek Kidron moeten gaan, moeten vluchten. Met wederpartijders die het roepen en die woorden roepen die ze achtervolgen. En die daar in de voetstappen van Christus mogen drukken. Die leed, die gedreigd werd, die zich boog. En die zo voor de zijnen heil, zegen, vrede met God een eeuwig leven heeft bewerkstelligd. Mijn Jezus is van God. En dan wordt een vrede geproefd en gesmaakt. Een geluk dat alle verstand te boven gaat. Heere wil er getuigenis van geven. En zo ook in deze week van voorbereiding nabij zijn. Wil uw zegen schenken over de gemeente. Ook de komende rustdag onze broeders sterken die woord en sacrament dan bedienen mag. Heb ook dank voor het goede dat u nu hebt geschonken. Vervul ons tekort en wil het u bezegenen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 3 het tweede vers als onze slotzang. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.